Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Voor degenen die ik nog niet gesproken heb vanmorgen. Het is een speciale periode, deze tijd. En daar wil ik het met u over hebben. Want we kunnen God natuurlijk leren kennen, ook in een aantal manieren. In de schepping, zegt de Bijbel. In zijn woord kunnen we leren kennen. Maar we kunnen God ook leren kennen in zijn feesten en in zijn namen. En daar wil ik met u over hebben, want dat zijn facetten die we niet zo vaak kijken. En waarin toch een hele hoop over God te weten is. Want we zijn vandaag hier bij elkaar tussen Tishri 1, Rosh Hashanah, Nieuwjaarsdag, en Yom Kippur, Grote Verzoendag. Dat zijn twee feesten die er op het moment zijn. En die Rosh Hashanah, dat is natuurlijk iets bijzonders. Dan gaan we zo over verder. Maar ik wil met u de Bijbel openen. En ik wil met u lezen Leviticus. En dan nemen we Leviticus 23. En ik lees niet een heel hoofdstuk. We nemen een aantal verzen daaruit. En ik wil u vragen om de Bijbel voorlopig even open te houden. Want we komen daarop terug. En we gaan daar een stukje in verder. Want dan verbind ik die feesten aan de namen van God. Leviticus 23. En dan gaan we naar vers 5. En dan gaan we de feesten kijken. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. Dan lezen we 15 en 16. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Dat is Pinksteren. We hadden net Pasen. Dit is Pinksteren. 26 en 27. Nee, 23 en 24 eerst. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. 26 en 27. De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de 10e dag van deze 7e maand is het verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Vers 29. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 33. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. En dan vers 44. En zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. U ziet hier een aantal feesten genoemd worden. En die feesten die hebben ons iets te vertellen over God, over wat Hij wil, over wat Hij doet. En afgelopen maandag was het dus de eerste Tishri. En dan zeggen hun, dat is Nieuwjaarsdag. Maar in de Bijbel staat dat het de dag van het bezuigenschal is. En u heeft in het begin, in vers 5 gezegd, gelezen, dat God het nieuwe jaar plant op de eerste Nissan. Dat is maart, april. En op de 14e dag van Nissan vieren we het Pascha. Dus, de Joden hebben iets gedaan. Ze kunnen met die bezuingeschaldag, weten ze geen weg. De rabbis kunnen daar niks mee. Ze weten niet waar het voor is. Er staat verder geen verklaring bij. En ze kunnen er niet mee uit de voeten. Ze weten niet wat ze daarmee aan moeten. Nou zijn er mensen die kijken in de Bijbel en die zeggen, nou, die dag, die geldt ook niet voor de Joden. Hoe ze daarin komen, weet ik niet. Maar dat geldt voor de gemeente. Dat wordt de dag dat de gemeente opgenomen wordt. De opnamedag van de gemeente. Dat doen ze met bezuinigingsschal. Dat halen ze dan weer. Ja, ik kom er nog op terug. Dat halen ze dan weer uit het klinken van de bezuinen. Op die dag, dag van de bezuinigingsschal, dan klinken de honderden bezuinen in Israël. Israël staat dan, ja, eigenlijk bol van het geluid. Maar omdat ze er niet mee uit de voeten konden, zijn ze dat gaan noemen Nieuwjaarsdag. Dus je hebt de Nieuwjaarsdag. die ze vieren. De kerkelijke nieuwjaarsdag, dat is 1 Nisan. En dan heb je de maatschappelijke nieuwjaarsdag, en dat is 1 Tisri. Maar ze weten er dus niks mee. Maar die tussen die wederkomst van Christus, daar weten we natuurlijk van. Hè? 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, daar wordt over gesproken. Dat weten we. Maar ik wil toch nog iets anders aanhalen. Een stukje verder in het volgende hoofdstuk. En dat is 1 Thessalonicenzen 5. En dat wil ik even met u lezen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 4 tot 6. Maar u, broeders en zusters, bent niet in duisternis, zodat die dag, opnamedag, u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Hieruit blijkt dus dat we er wel iets van kunnen weten. Zoals de rabbijnen wisten waar Christus geboren werd toen de wijzen uit het oosten langskwamen. Zo mogen wij ook weten, als we de Bijbel kennen, wanneer Christus terugkomt. En dat is niet precies. Christus heeft daar een aantal dingen over gezegd. Hij zegt bijvoorbeeld, Handelingen 1 vers 7, dat de tijden of gelegenheden niet onze zaak zijn. En dat zegt Christus natuurlijk wel voordat de apostelen de Heilige Geest hebben ontvangen. Daar moeten we wel rekening mee houden. Christus heeft alle bijzondere dingen gedaan op die feestdagen. Met Pasen, met de dag van de eerstelingen, de ongezuurde broden, Pinksteren. Het zijn allemaal feesten van de Joden, hebben we net gelezen. Het zijn feesten die God ingesteld heeft, waarin Christus dingen deed. En daarom mogen we weten dat daar leer je weer uit dat God een plan heeft. Een vast omcirkeld plan waarin hij dingen doet. En dat mogen we dan weten. Maar nog dag, nog uur, staat in de Bijbel, zullen wij precies weten. Dus wat ze ook vertellen, we kunnen ongeveer op een gegeven moment, als alle profetieën tot aan de opname van de gemeente vervuld zijn, dan mogen we weten dat de tijd voor ons nadert. Maar meer weten we niet daarvan. Dus we moeten daar wat voorzichtig mee zijn. Maar we mogen wel indicaties hebben. Want we weten, als we zo met elkaar praten, dan zeggen we, nou, het kan nooit meer zo lang duren. Denken. Dat kunnen we kijken. Waar ik het ook over wil hebben, dat is wat wij, de gerechtvaardigde mens, de mens die Christus aangenomen heeft, die de Heilige Geest in zijn hart heeft, kan leren van zijn feest. En ik geef u twee voorbeelden. En ik wil graag, dat is mijn verlangen. Ik ben zelf met die feesten begonnen. En daar kijk ik naar en dan ontdek ik iedere keer weer opnieuw nieuwe dingen die God wil, die God regelt, die God doet. En ik wil u graag huiswerk meegeven. Dat klinkt natuurlijk heel belerend van mijn kant, maar dat wil ik toch graag. Kijk eens naar die feesten. Ik weet nu waar ze staan en ga ze eens napluizen. Kijk eens wat God allemaal doet, wat Jezus allemaal doet op die feest. Ik geef twee zaken, wil ik met u daarover bespreken. Pasen. 7 dagen, ongezuurd brood. Nou, ik was met Pasen in Israël en ik heb 7 dagen ongezuurd brood gegeten. En ik at het zelfs met haring. Maar niks mis mee, vond het best lekker. Valt allemaal best mee. Als ik het zeg dat ik matzes met haring gegeten heb, dan zeggen ze, ik ben niet wijs. Maar oké, ik vond het best lekker. Maar na 7 dagen komt de matzes toch wel je oor uit. Dus, Maar ze moeten dat doen. En 7 is natuurlijk het getal van de heilige volmaaktheid. Van de volheid van heiligheid. En ongezuurd brood, zuurdesem, staat voor zonde in de Bijbel. En daarom mogen we weten dat we 7 dagen, dus de volheid van heiligheid, dat is ons hele leven, geen zuurdesem moeten hebben. Nou, dat wil wat zeggen. Een heel onzondig leven leven. Dat kan niet. Dat gaat niet, dat kunnen we niet. En dat is, maar we moeten er wel naar streven. Het is een plan wat God neerlegt. En dan praat hij over Christus, want die is aan het kruis gegaan. En die is opgestaan. En dan heb je dat feest van de ongezuurde broden. Dus mag je weten dat God wil en dat die God weet dat we door Jezus Christus dat heilige leven mogen leven. Dat is dus een stuk genade van God en een stuk wat we bij onszelf neer mogen leggen. Yom Kippur. ook zo'n genadig feest van God. Dat de Israëlieten hadden gezondigd en dan gingen ze zich verootmoedigen. Dat deden ze daar. En in ieder die het niet doet, hebben we gelezen, die wordt uit het volk gezet en mag ook niet meer met het volk praten. Dus die wordt helemaal buiten de maatschappij gezet. Dat is een behoorlijke straf als je dat krijgt. Dus God wil dat we ons verootmoedigen. Dat is een bijna dwingende eis die hij bij ons neerlegt. Als je wat doet, als het misgaat, kom gelijk terug bij hem. Genade, verootmoedig je. Ga op je knieën. Doe iets. Maar kom bij mij. Dat is het verlangen van God. En dat mogen we ook uit dat feest, mogen we dat weer halen. Mogen we dat zien, dat Christus zo is. En dat zegt God iedere keer. En dat zijn twee dingetjes uit de feesten. En ik hoop dat ik u geprikkeld heb om de andere feesten ook eens na te kijken. Gods namen komen er ook in voor. Maar we gaan eerst nog een stukje van Leviticus lezen. Leviticus. Leviticus, daar gaan we weer naar 23. En dan gaan we naar 24. Want 24, 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes. Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht. Om voortdurend een lamp te laten branden. Dat was een lamp in de tabernakel, dat was een lamp in de tempel. Die moest altijd branden. Mocht niet uitgaan. Moest de hoge priester altijd nakijken, iedere dag, dat die bleef branden. De tempel wordt bezet, de Syriërs nemen hem in, de Maccabeeën veroveren de tempel weer na een aantal jaren. En ze steken het lampje weer aan, want ze gingen de tempel in en wat moet je dan doen? Het lichtje moet branden. Dus ze laten het licht branden. Eén dag olie. En dan moet je olie gaan maken van gestoten olijven. Dat duurt 7-8 dagen voordat je die olie hebt. Kijk, pers is makkelijk. Dat is onder de pers en je hebt olie. Maar gestoten olijven, dat is lastiger. Dat duurt dus 7-8 dagen voordat je daar olie van hebt. Ze hebben fijne olie. Het lampje is niet aangegaan. Chanukka feest. Ook weer een feest niet door God ingesteld. Maar het wonder van God is wel de oorzaak van het feest geworden. Mogen we ook weer wat van leren. God voorziet. Ook al is het geen opgelegd iets van hem. Maar hij voorziet wel in dat. Genoekenfeest voorziet. Geest van het licht. Feest van het licht zit een beetje rond onze kerst altijd. Dus, maar, zegt iets van. En dan lezen we een stukje verder. En dat vond ik apart. Dan lezen we in vers 10. En ik ga iets verder. 11. Vers 11. Van 24. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. En dan zie je dat hij gevangen gezet wordt en er wordt gestenigd. Omdat hij vloekte. Die naam, wat is die naam? Dat is die naam van God die hij zelf genoemd heeft. En we weten dat Mozes bij de brandende braamstruik stond. Daar door God bepaald werd van je gaat naar de Israëlieten. Je gaat ze vertellen dat ik naar hun omkijk. En dan zegt Mozes, ja maar Heer, wie moet ik zeggen dat dat zegt? Wie bent u? Dan zegt hij, ik ben die ik ben. Weten we allemaal. Yahweh. Dat is Gods naam. Maar die Yahweh, die komt pas nadat hij al een aantal keren namen van zichzelf genoemd heeft. Want als we in Genesis 14 kijken, dan heet hij El Elyon. In Genesis 17 vers 1 heet hij El Shaddai, de Almachtige. El Elyon is de Allerhoogste. In Genesis 21 noemt hij zich El Olam, de Eeuwige. En in Genesis 16 noemt hij zich El Roy, God des Aanziens. Dus als hij daar tegen Mozes zegt, ik ben die ik ben, stuurt jou, dan is dat een naam die de Joden wel wat zegt. Want dat is gewoon zo. Het is een verzamelnaam van de dingen die hij doet, die hij is. Hij is, ik ben, ik, de God die is. Hij is alles. Dus dat is de verzamelnaam die hij geeft. En die heeft alle eigenschappen van God in zich. Dat mogen we weten. Maar wij zijn het lichaam van Christus. Heeft heel die naam niet gekregen. Wij hebben de naam Vader gekregen. Hij heeft ons gegeven God de Vader. God de Zoon. Dat zijn de namen waar wij God mee aanspreken. Die wij hebben. En Christus zegt daar ook weer een aantal dingen van. Dat zegt hij in het Johannes-evangelie. Want ik ben, dat is het woord eimi. In het Grieks, eimi. En dat betekent al, ik ben. Dus hij zegt, eimi. Zo staat het. En dan kijken we naar het Johannes-evangelie. En dat wil ik toch weer met u doornemen. Want dat zegt weer een hoop over de dingen die Christus wil dat wij weten. En dan gaan we naar het Johannes-evangelie. En dan gaan we naar 6. Het is even een aantal keren door de Bijbel lopen. Maar ik zeg altijd van, ik kan zeggen wat ik wil, maar Gods woord moet spreken. En Johannes 6, vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hier zegt hij, ik ben. Ik zal voorzien. Yahweh zal voorzien. In Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik geef vrede en rust. Je hoeft niet bang te zijn in het duister. Ik ben er. Yahweh, de God. Johannes 10. Vers 9. Ik ben de deur. Henk zei het al. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Vrijheid en saamhorigheid. Ik ben de vrijheid en de saamhorigheid. Vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Bescherming. Ik ben de bescherming. Ik ben de verzorging. Christus geeft dat. Johannes 11, vers 25. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Yahweh van het eeuwige leven. En het mooie is, dat op een gegeven moment dat ook weer terugkomt in het Oude Testament. Want daar noemt God zich op een gegeven moment met een aantal namen. En de Heer die vrede is, Yahweh Shalom. De Heer mijn herder, Yahweh Roy. Mijn banier, de Heer die ik volg, Yahweh Yiri. Yahweh Rafa, de Heer die mij geneest. Yahweh Tsidiknu, de Heer van mijn gerechtigheid. Yahweh Shama, de altijd aanwezige. Yahweh Tsebot, de Heer van de hemelse machten. Die woorden komen terug bij Jezus in zijn Ik Ben verhaal. Dat Yahweh die rust geeft, vrede, andere zaken. Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Richting. Yahweh die richting geeft. Yahweh, rechtvaardigheid, waarheid is rechtvaardig. Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. De Yahweh vrucht dragen. Yahweh wil dat we vrucht dragen. Yahweh wil dat we dienstbaar zijn. Als we die kijken, dan zegt Jezus Christus 6 keer wat God, wat Hij doet. Hij zal vrede geven, Hij zal rust geven, Hij zal. De laatste zegt hij van, je moet op mij verbonden blijven, want jij moet vrucht dragen. Jij moet dienstbaar zijn. Maar dat kan je niet zonder mij. Dus let op mij, hou je vast aan mij, wees dicht bij mij, drink mijn sap als wijnrank, als vrucht. Iedere zin zegt Christus, ik ben. En daarmee nam hij een groot risico. Want hij zei dat tegen de Joden. En je hebt net gehoord dat degene die de naam vloekt, die wordt gestenigd. Dus Christus zegt hier een aantal keren, ik ben Yahweh. Nou, tegen de rabbijnen en de schriftgeleerden hoefde je niet lelijker te zeggen, want je lag al onder een hoop stenen. Dus Christus nam risico, er gebeurde niets. In feite was de macht van God zo groot dat er niets gebeurde. Wij moeten dus dienstbaar zijn. Wij moeten vrucht dragen. En Paulus geeft in de Efezebrief daar nog een duidelijke verhandeling over. Hij richt zich tot de heiligen en de gelovigen. Nou, als ik zo kijk, dan zie ik hier op een enkeling waarvan ik het hart niet helemaal weet, maar van een aantal weet ik toch wel, dat zijn heiligen en gelovigen. Dus dat mogen we weten. Dat we namen zijn. En wij, die de Heilige Geest gekregen hebben, daar gaat het over. Wij, die door geloof deel hebben gekregen aan Christus en met hem begraven en opgewekt zijn, wandelen in nieuw leven. Een nieuw leven dat dienstbaar is. En dat uitzicht in zachtmoedigheid, geduld, elkaar in liefde verdragen en ons beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede. Dat moeten we dus kunnen, dat moeten we doen. Daar moeten we over nadenken soms. Soms hapert het wel eens. Dan denken we van, nou, die ligt nu niet zo. Maar we gaan er wel goed mee om. Als ik hier in de gemeente kijk, dan kan ik niet zeggen dat die eenheid van de geest niet is. Maar God zegt dit wel voor natuurlijk alle gelovigen. En dit zijn ook een deel van de facetten van de vrucht van de geest. Want in Galaten 5 vers 22 vinden we alle facetten. Daar kunnen we nog meer zien. En Paulus zegt dan, één lichaam, één geest, één hoop. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen. En aan ieder van ons zijn de genadegaven gegeven naar de maat van de genade van Christus. Om elkaar te helpen. Je krijgt gaven niet voor jezelf. Je krijgt gaven om met de ander om te gaan. Om met de ander te bemoedigen. Om met de ander plezierig om te gaan. En elkaar op te bouwen om dingen te doen. Hij, Christus, bouwt ons op tot dienstbetoon. We hebben dat net gezien aan de hand van de wijnrank. Hij maakt dat we dingen willen. En tot opbouw van Christus' lichaam. We komen tot eenheid van het geloof en kennis van de Zoon van God. Tot de maat van de grootte, de volheid van Christus. En, nou, u bent zo gelukkig te prijzen. Want u heeft de mogelijkheid om die dienstbaarheid gelijk te laten zien. Dadelijk bij de koffie, elkaar bemoedigen. En aanstaande zaterdag is burendag. Dus iedereen komt, elkaar opbouwen, gezellig met elkaar, koffie drinken, pannenkoek eten. En dan nog eens de buren uitnodigen die langskomen. Dienstbaar zijn, vrucht dragen. Je kan gelijk beginnen. Het is of God ons verhoort. De volheid die we mogen zien in de liefde van het een zijn van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat, als we dat zien, als we dat lezen, ervaren, tot ons door laten dringen, de eenheid van Jezus met zijn Vader, dat is enorm. Dan kunnen we zien hoe we eigenlijk met elkaar ook om kunnen gaan. De ander altijd hoger achten als jezelf, want dat doet Jezus. Dat doet de Heilige Geest. Hij laat zien dat God de Vader de God is. En we mogen ze leren kennen uit diverse dingen. Ook uit de feesten en de namen die God en de Zoon ons gegeven hebben. Om volwassen te worden in het geloof. Zoals Christus en zijn Vader één zijn, zo mogen wij één zijn. Want hij zegt, ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En eigenlijk moeten wij dat ook kunnen zeggen. Wie mij gezien heeft, heeft de gemeente de goede herder gezien. Want we zijn allemaal vervuld met liefde voor elkaar. En Jezus bidt het ook in Johannes 17, vers 21 tot 23. Wees één, opdat de wereld mij ziet. Ik wil het met u toch nog even lezen. Johannes 17. We hadden het Johannes evangelie toch nog open. Tenminste, ik had het nog open. 21 tot 23. Opdat zij alle één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals u mij hebt liefgehad. Wetende dat hij ons liefgehad heeft. Amen.